Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren. U bent verbonden met het verenigingsgebouw De Openhof van de Christelijk Gereformeerde Kerk, van waaruit wij weer voor u een voorleesmoment willen doen. Het is voorjaar in het Twentse land. Rond Huize Beckum is de meimaand uitgebroken in frisse, groene kleuren en uitbundig gezang van duizenden vogels. Als een oase te midden der woestijnen, zo ligt daar het vruchtbare land van de Oerlebeek te midden van heidevelden en moerassen. Op de vochtige plaatsen bloeien wilg en gachel, terwijl op de heidehoogten de berm al dikke oranje knoppen krijgt en in de luwte al begint open te breken. De weiden tussen hoge begroeide wallen zijn paars van de vele pinksterbloemen en wit bespikkeld met honderden madeliefjes. Diep in het jonge groen komen reeds de eerste gele knopjes van de boterbloem. Op de essen begint de rogge te schieten. Het eikenhakhout op de wallen en de elzentobben, de meidoorns en de kamperfoelie beginnen te groenen. En de beuken langs de lanen ontplooien hun lange, spitse knoppen. De paden zijn bezaaid met droge, bruine schubben. In de bossen hebben ook de eiken hun bronsgroene loof ontplooid. Hoe schoon steekt het frisse, jonge leven af tegen het donker van berk en spar. De tamme kastanjes en de hazelnoten, de lijsterbessen en de wilde sneeuwballen bestrijden elkaar in het omhoog streven naar licht en lucht. Knoestig rijzen de haagbeuken met hun verwrongen stammen uit een bed van zuring en ereprijs. Blij straalt de meizon die gezellige lichtplekken tovert op de bemoste bodem als tot nieuw leven wekkend. Boven de nog ijle boomtoppen uit rijzen de torens van het kasteel Twickel. En ver de glooiende lijnen van de S steekt de toren van het Romaanse kerkje af. Uit het dorp Delden komt het geluid van een slaande smid die een ploegijzer scherpt. Maar op het lang dan in de bossen heerst de rust en verbreekt alleen het gezang en het getjilp van de winterkoning en hagemus en fietes en braamsluiper de stilte. In de onmiddellijke nabijheid van het huis Beckum staan enkele arbeidershutjes onder hoog beukenhout. In een van die huisjes woont de oude vrouw Entertink. Na de dood van haar man enige jaren geleden en twee kinderen die beide aan de gevreesde zwarte dood zijn gestorven, bleef de vrouw alleen nog over met haar zoon Hennek. Deze kwam in dienst bij heer Jan, waar hij een behoorlijk loon verdiende, terwijl de vrouw zelf zomers meehielp bij het binnenhalen van de roggeoogst. Maar nu is haar laatste steun weggevallen en staat ze alleen op de wereld. Ja, wel heeft ze nog haar akkertje aardappelland en haar geit, het vee van de armen. Maar overigens bezit de oude vrouw geen middelen van bestaan. Maar heer Jan van Beckum heeft gezegd dat zolang hij zelf geen honger lijdt, zolang zal ook vrouw Entertink geen kommer hebben. Sinds de ongeluksmare van het verdrinken van haar zoon bereikte, heeft het haar aan belangstelling van de zijde van de familie van Beckum niet ontbroken. Elke dag komt Maria even bij de oude vrouw aanlopen, vaak vergezeld door haar schoonzuster Ursula. En vaak ook komt heer Jan zelf informeren naar de welstand van de oude vrouw. En hoewel vrouw Entertink door zorg en verdriet gebogen is, is haar geest nog fris en haar geschiktheid tot werken en sloven niet verminderd. De mooiste uren beleeft ze wanneer Jof Maria zo tegen de avond een uurtje komt aanlopen en ze samen praten over hem, die ze beiden lief hadden. En dan onderwijst Maria uit haar Bijbeltje uit Gods woord aan, dan vertroost Maria haar en ook zichzelf bij het lezen van de woorden van hem, die het leed van zijn volk geproefd en de moeite en zorgen gedragen heeft. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dan heerst in dat armelijke hutje zoveel eensgezindheid en zoveel vreugde, dat er voor die jonge en die oude vrouw geen wereld meer bestaat. O, als ze konden zingen, zoals David zijn psalmen heeft gezongen, dan hadden ze het uitgegalmd, hun blijdschap in het geloof en het verlangen naar hem die zijn volk uit alle benauwdheid redt. Want hij is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die allen redt hen de Heere. Als heer Jan van Bekken juist voor enige dagen naar Zwolle is, voor een vergadering van ridderschap en steden, komt op zekere dag een reiswagen de laan van het huis oprijden. Dan komt alles in het huis in rep en roer, want het is bezoek uit Oost-Friesland. De moeder en twee zusters van Ursula, hartelijk is hun ontmoeting. Vooral als 's avonds de hele familie om de open haard zit. Heerst er een sfeer van gezelligheid in het huis. En als Jan, wanneer het al donker is, ook nog van de reis terugkomt, is de vreugde volkomen. Ursula informeert naar het werk en het leven op het ouderlijk slot in Duitsland. En de oude freule van Werdem vertelt maar, bijgestaan door haar dochters Adelheid en Anna. Maar als eindelijk freule van Werdem uitverteld is, wordt heer Jan verzocht zijn reisbevindingen mee te delen. Het gezicht van Jan van Bekkum staat echter bezorgd. Hij kan niet delen in de blijdschap die van beide gezichten der vrouwen straalt. Hij is nog met zijn gedachten op de vergadering en bij wat hij gehoord heeft. Als zijn vrouw Ursula vraagt waarom hij zo stil is en niet aan het gezellige gesprek deelneemt, antwoordt hij ontwijkend. Broer Jan zal vermoeid zijn, zegt Maria. Maar freule Ursula heeft een kroes warme wijn gehaald en lacht. Kom, beste man, drink maar eens, dan zal je tong wel loskomen. Als jullie dan toch alles willen weten, vooruit dan maar, zegt Jan van Bekkum. Maar ik vrees dat mijn verhaal jullie goede stemming zal bederven. En dat zou mij spijten. Vertel maar op, antwoorden de vrouwen in koor. Nou, op de vergadering van de ridderschap en steden zei de voorzitter, graaf Floris van Buren, stadhouder van Overijssel, dat er een verzoek was binnengekomen van de landvoogdes Maria van Oostenrijk om hier te lande de hervorming streng te bestrijden. Zij had vernomen dat in Overijssel het aantal dopersen, Luthersen en hervormden, sterk toenam. En dus maanden zij aan daarover alomme nestige inquisitie te doen. De voorzitter gaf toen het woord aan broeder Bernard, prior van het Predikherenklooster in Zwolle, die in zijn functie als inquisiteur van de noordelijke gewesten een overzicht gaf van de stand der reformatie. Hij zei dat sinds de doperse woelingen en de val van Münster het vuur van de hervorming een ogenblik gesmeuld had, maar dat de ketterij de laatste jaren in het noorden hand over hand was toegenomen. Volgens opgavens van de priors van het Sint-Agnes-convent in Oldenzaal en het Sint-Katharijnenklooster in Almelo moest vooral in Twente de afval van de Roomse kerk groot zijn. Goedsen van Raasveld, dorst van Twente, kreeg op zijn dak, omdat hij zo weinig voor de goede zaak deed en de ketterij maar liet voortwoekeren. Die broeder Bernard was vreselijk vuil. Hij bezwoer bij hoog en laag dat hij alles zou doen om de Roomse religie te bewaren. Vooral nu daar de landvoogdes persoonlijk op aandrong. Verschillende heren die op de vergadering aanwezig waren, wees hij op hun plicht. En ik ging door de grond toen hij mijn naam noemde en vermeldde dat er in de buurt van Dalden wel eens rechtdag mocht gehouden worden, daar de echtgenote van Jan van Bekken met zijn zuster Maria van Bekken de hele streek afvallig maakten. Hij had dienaangaande verschillende bezwaren, inlichtingen ontvangen. Maar onder de adele heren, vooral die welke persoonlijk aangevallen werden, ontstond er tenslotte rumoer. Men beriep zich op zijn vrijheden van privilegien en sommigen schreeuwden dat ze niets meer met het Bourgondische huis te maken wilden hebben en dat zij zich tot de hertog van de Gelder zouden wenden. Waarop anderen antwoorden dat van de hertog van Gelder ook geen genade te verwachten was. Want had dat heer nu een paar jaar geleden niet half Overijssel platgebrand? En trouwens, in Gelderland werd ook de hervorming met ijzeren hand bedwongen. Om kort te gaan, de voorzitter stelde het rumoer en sloeg voor het bevel van de landvoogdes te stemmen. En dat gebeurde ook. Het resultaat was niet twijfelachtig. De steden Kampen, Zwolle en Deventer stonden aan de Bourgondische kant en wisten het voorstel erdoor te krijgen. Toen kregen de drosten van Drenthe, Salland en Vollenhoven order de reformatie in hun rechterambten met kracht te onderdrukken. Veel edelen waren hierover zo gebelgd dat ze de vergaderzaal verlieten. Ik ben toen met heer Wolter van Goor naar huis teruggereden. De vrouwen zijn diep onder de indruk van dit verhaal en spreken de eerste tijd niet, tot freule van Werdem de stilte verbreekt en zegt: voor Ursula en Maria zou het dan maar het beste zijn zo vlug mogelijk deze streek te verlaten. Laten we samen morgen naar Duitsland terugkeren. De zomer breekt aan en daarmee het werk, zegt Ursula. Mijn man zal mij slecht kunnen missen. Och, dat zal wel gaan, mompelt heer Jan van Bekken. Als Ursula wordt gevangen genomen, vindt freule van Werdem, dan zal je man ook zonder je moeten. Als het daar nog maar bij bleef, zegt heer Jan.
Waarbij bleef? Vraagt Maria.
Nou, bij dat gevangen nemen, Men maakt tegenwoordig korte metten met katters, wanneer ze niet willen haar roepen, zegt Jan Better. Er schijnt tegenwoordig geen recht voor andersdenkenden meer te bestaan. Alles wat van het gewone en alledaagse afwijkt, wordt voor ketterij en hekserij gescholden. Heer Wolter van Goor vertelde me nog een geval dat onlangs in Zutphen moet zijn gebeurd. Daar werd een arme drommel van een vrouw beschuldigd door een afgunstige buurvrouw van een kind te hebben gedood. Een ander kwaadsprekend wijf vertelde dat zij de aangeklaagde had gezien bij het huis waar het kind was gestorven. Voor de schepenbank gebracht, ontkende de beschuldigende vrouw alles. De rechters vonden geen bewijzen om haar te straffen, maar ze wilden haar toch ook niet zomaar vrijlaten. Ze gingen blijkbaar van het idee uit, er wordt geen koeboont genoemd, of er zit wel een zwart plekje aan. En dus wilden ze haar eens onderzoeken, of ze vrij was van hekserij, dan wel niet. En zo zouden ze dan de waterproef toepassen. De waterproef? Vraagt Ursula. Wat is dat? Nou, kijk, men zegt dat een heks lichter is dan een gewoon mens. Gooi je een vrouw in het water, zink ze, dan is ze een normaal mens. Maar blijft ze drijven, dan is dat een bewijs dat ze een heks is. Daar moet Maria om lachen. Als er werkelijk vrouwen bestaan die heksen kunnen, zegt ze, als er vrouwen zijn die zich in een vogel kunnen veranderen, of in een draak, of in een wat dan ook, dan zouden ze ook wel tovermiddelen kunnen vinden om uit de handen van de rechters te blijven. En als ze toch tot een waterproef zou komen, dan zou zo'n heks toch wel zorgen dat ze zinkt. Als ze dan niet kan, dan is ze geen heks. Daarom geloof ik van heel die hekserij niets. Maar dat is dan een mooie boel met die waterproef, vindt Ursula. Dus wanneer zo'n vrouw blijft drijven, dan is dat een teken dat ze een heks is en wordt ze zeker verbrand. En wanneer ze zingt, dan betekent dat dat ze geen heks is, maar ondertussen verdrinkt ze dan toch maar. Ja, maar, zegt heer Jan, zo'n vrouw houden ze aan een touw vast. Als ze zingt, halen ze haar onmiddellijk op. Dat is tenminste ook gebeurd met die vrouw in Zutphen. Ze gooiden haar in de IJssel aan zijn zoon, en toen hebben ze haar dadelijk boven water getrokken. Maar later is ze toch, ten gevolge van de doorgestane angst, gestorven. Dat is te begrijpen, zegt Ursula. Stel je voor dat je in het voorjaar in het ijskoude water van de IJssel wordt gegooid. Welke vrouw zou dat kunnen overleven? Maria zwijgt. Ze denkt aan haar tocht over de IJssel en aan Hennek, die in het koude water van deze rivier zijn leven liet om haar te kunnen bevrijden. Maar weer dreigt het gevaar van gevangen genomen te worden. Nu is ze ook hier niet veilig. En weer zal ze moeten vluchten als een valthoen op de bergen. Of ze moeten hun geloof verzaken. Maar dat nooit. David moest ook vluchten en de pasgeboren zaligmaker vond zelfs geen rust in een stal en moest het land verlaten. Er wordt die avond nog lang gepraat en de gevaarlijke toestand wordt van alle kanten beschouwd, waarna men tenslotte tot een besluit komt dat Maria en Ursula na de zondag met Freule von Werdem, Adelheid en Anna naar Oost-Friesland zullen vertrekken. Heer Jan zal alleen achterblijven. En mocht het ook hem te warm worden, dan kan hij alleen makkelijker uit de voeten komen. Met een bezorgd hart gaan de bewoners van huis van Beckham dan slotte naar bed. Twee dagen blijven de gasten nog op het huis. Overdag maken de jonge vrouwen tochten door de uitgestrekte beukenbossen langs de Binnenbeek en genieten van de schone, pas aangebroken junimaand. Maria, die nooit anders dan het drukke stadsleven gekend heeft, voelt zich hier een ander mens. Als niet een nieuw gevaar dreigde, dan zou zij zich hier van alle narigheid kunnen herstellen. Maar dat schijnt niet zo te mogen zijn. Maandagmorgen zal de reiskoets in gereedheid worden gebracht en dan zullen ze diezelfde dag nog vertrekken. En wanneer zal ze dan ooit in dit mooie land terugkomen? Maar maandagmorgen, voor het nog licht is, worden de bewoners van het huis gewekt. Door lawaai buiten en gebons op de deur. Maria opent het raam van haar slaapkamer en tuurt naar buiten in het donker. Doe open, roept een stem. We moeten Maria van Beckham hebben. Open of we trappen de deur in. Maria verbleekt. Daar heb je het nu, denkt ze. Toch vinden ze me hier. Vlug kleedt ze zich aan. Maar ook haar broer Jan is al op en roept allen in de grote kamer. Een paar knechts hebben in de gang achter de deur post gevat om onverwacht binnendringen te voorkomen. Jan van Beckham heeft een raam geopend en roept naar buiten. Wie zijn jullie? Ik ben van Raasveld, de schout, klinkt het van beneden. En in naam van de landvoogdes beveel ik uw zuster Maria uit te leveren. Waarom? Vraagt Jan van Beckham. Ze wordt beschuldigd van ketterij. En u, heer van Beckham, weet zeer wel welke besluitende vergadering dienaangaande heeft genomen. Ik geef u raad. Breng uw zuster naar buiten. En dan zal de andere bewoners geen leed geschieden. Ik ben een vrij heer, is het antwoord. En ik verkies niet zomaar uit mijn huis te worden gehaald in het holst van de nacht. De adel bezit nog privilegien en rechten. Het gaat niet om u, roept de schout. Het gaat om uw zuster, die uit Utrecht is gevlucht. Ze is een inwoner van Utrecht en de bisschop heeft haar arrestatie gelast. Wees verstandig, heer van Beckham, en open de deur. Goed, u kunt binnenkomen, maar u alleen. Op mijn woord van edelman. Even later staat Goesen van Raasveld in de grote kamer tussen de bevende vrouwen. Het gaat alleen om joffer Maria van Beckham, zegt hij. U hebt nogal mooi te praten, vindt heer Jan. Maar wat zal er met mijn zuster gebeuren? Neem mij maar mee. Ze is mijn zuster en staat onder mijn bescherming. Het spijt me, antwoordde schout. Maar ik heb een schriftelijk bevel van de bisschop van Utrecht dat me via de stadhouder van Overijssel heeft bereikt. Ik moet haar arresteren. Wat zal er met haar gebeuren? Ik weet het niet. Ik heb bevel haar naar Deventer te brengen, waar ze door de inquisitie zal worden ondervraagd. En dan? Als ze schuldig is, zal ze zeker gestraft worden. En indien ze onschuldig is, wordt ze natuurlijk vrijgelaten. En indien ik weiger haar uit te leveren? Och, broer Jan, komt Maria ertussen. Spreek daar niet over. Ik ga met de schout mee. Ik ben bereid voor de zaak van Christus te getuigen en desnoods gevangenis te verduren. Ik sta borg voor u, zegt de schout, die blijkbaar blij is met de wending van het geval. Ik sta borg dat uw zuster, indien ze lange tijd gevangenisstraf moet ondergaan, een goede verzorging geniet. Maar Jan van Beckum geeft zich nog niet gewonnen. Het is ongehoord, zegt hij boos, dat iemand in de nacht van zijn bed wordt gelegd om even naar Deventer te worden gebracht, om door een stel fanatieke papen te worden beschuldigd van hekserij of wat dan ook voor nonsens. Geef me een uur de tijd en ik roep mijn volk bijeen en laat u en uw paapse helpers van mijn erf jagen. Van Raasval beheerst zich, een antwoord bedaard. Ik voer alleen de orders van de overheid uit. Dat is mijn plicht en die heb ik te vervullen. En wilt u zich verzetten? Goed, maar ik vrees dat u toch aan het kortste eindje trekt. Toe, broer, zegt Maria, geen vechterij. Ik geef mij vrijwillig over. Misschien valt het nogal mee. Ja, misschien valt het nogal mee, vindt de schout. En als ik nu eens meeging, komt Ursula er plotseling tussen. Heer Jan zet grote ogen op. Jij? Ja, als mijn zuster Maria schuldig is, dan ben ik evenzeer schuldig. Maar je wilt toch niet vrijwillig in handen van die bloedhonden overgeven, zegt Jan van Beckum grimmig. De Heer Jezus gaf zich ook vrijwillig aan zijn vijanden over, is het antwoord. Maar kind, dat mag niet, dat moet je niet doen, zegt Freule van Werdem, bijna smekend, en ook Anna en Adelheid dringen overredend op Ursula in. Ursula echter zegt bedaard, heeft niet onze grote meester gezegd, die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemelen is. Daarom vrees ik niet voor de heren in Deventer, want hij zal in de uren de woorden in onze monden leggen. Ik ben evenals mijn zuster Maria tot het offer bereid. Jan van Beckum is wanhopig, maar Ursel, ik kan je toch niet missen. Deze zegt echter, die niet verlaat, vader of moeder, of man of kinderen, die kan mijn discipel niet zijn. Al heb ik u nog zo lief, beste man, zo moet ik toch mijn heren aan zaligmaker hoger stellen. Ik zou voor u willen sterven, zou ik dan niet voor hem durven? Er wordt nog veel gesproken. En Jan van Beckum met Freule van Werdem en haar dochters doen angstvallige pogingen Ursula van haar besluit terug te brengen. Maar als deze zich niet laat vermurmen en er beslist op staat Maria te vergezellen, dan zoekt de hele familie het kapelletje op, waar vroeger de Roomse erediensten op het huis werden gehouden. En daar storten ze samen hun noden voor de Allerhoogste uit. Jan van Beckum weet de schout nog te bewegen ervoor te zorgen dat de jonge vrouwen niet buiten de provincie zullen worden gevoerd. De schout belooft dat en betuigt nog eens dat hij zich persoonlijk aansprakelijk stelt voor de verzorging van de jongvrouwen. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt, zegt hij. Als het bijna licht is geworden, nemen de twee joffers hartroerend afscheid van hun familieleden, die ze hier op aarde nooit zullen weer zien. Maria verschrikt als ze buiten gekomen zijn. Ziet ze ook de jezuïet van Kampen onder de troep monniken en soldaten. Ze probeert sterk te zijn en te doen alsof ze hem niet ziet, maar merkt wel zijn spottende, triomferende blik. De twee jonkvrouwen worden in een reiskoets gezet en begeleid door gewapende troep gaat hij de oprijlaan af. Jan van Beckum aan de overige familieleden radeloos achterlatend. Dank u wel voor uw aandacht.